Maar is het nu nog niet. Een voorbeeldje, in Lucas 12 wordt hem gevraagd om een uitspraak te doen over de erfenis. Daar krijgen die families ook al de ruzie over. Maar dat weigert hij. Hij zegt, wie heeft mijn rechter over zulke zaken gemaakt? De meester geneest de man in Bethesda en hij zegt, nou, je moet je leven beteren. Zondig niet meer, want dan gebeurt er nog iets ergers. En in mijn optiek is dat dan de eeuwige dood. Hij gaat nu goeddoende rond. Geneest de zieken, wekt de doden op, verkondigt het evangelie. Maar wordt hier gevraagd om een doodvonnis te bekrachtigen. En daar is het nog geen tijd voor. Het oordeel is nog niet gekomen. Het is nog genadetijd. Ziet u het dilemma? Jezus wordt hier verzocht, als je het doortrekt, zijn roeping op te geven en eigenlijk, zoals Satan hem verzocht in Matthäus 4, het kruis over te slaan als je doortrekt. Oh ja, de wet is duidelijk. Maar het oordeel moet wachten, broeders en zusters. De farizeeën en wetgeleerden wachten met spanning op het antwoord. Voelt u die spanning? Want als Jezus nu kiest voor genade zoals hij de zondaren vergeeft, nou, dan hebben ze iets om hem aan te klagen. Hij houdt de wet niet. Dan is hij schuldig aan wetsovertreding in hun ogen, kunnen ze hem eindelijk arresteren. Ze hopen er al zo lang op. Dus Jezus, wat zegt u ervan? En ze staan nou voor hem als hongerige aasgieren, zou ik eigenlijk zeggen, dat ik het zo een beetje aanvoel. Nou, het antwoord komt, maar eerst een bemoediging. We hebben, dacht ik, op 30 maart Goede Vrijdag, als ik het goed heb uitgeteld. 29, nou zit het. 30 maart is dus de hele zaterdag. Goed. En de bemoediging is, er heeft een kruis op Golgotha gestaan. En aan dat kruis is er uitgeroepen, het is volbracht. En als u met mij nog even, dat hoeft u nu niet op te zoeken, naar Colossenzen 2 vers 14 en 15 staat, dan staat er dat Jezus door zijn lijden en sterven de wet aan het kruis genageld heeft en zo de oordelende kracht van de wet zelf heeft gedragen. Ik kan u wijzen op Jesaja 53, het is een vreugde om dat telkens weer te doen. De straf die ons de vrede aanbracht was op hem. Dat is het zoenoffer voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor die van de hele wereld. Dat kruis dat mocht, dat kon niet worden overgeslagen. Ook niet voor deze verzoeking. Jezus zelf had gezegd, hier ben ik om uw wil te doen. En de boekrol staat van mij geschreven. Maar mijn vraag aan u allemaal, jong en oud is, leeft u al vanuit deze genade? En weet u dat uw zonde is verzoend? De zonde van de ganse wereld is verzoend met betrekking tot het zoenoffer wat de schuld gedragen heeft. En ik bedoel effectief, om het zo maar eens te zeggen. Bent u verzoend? Dat is de vraag die we onszelf mogen stellen. Bent u opnieuw geboren, een kind van God geworden, door persoonlijk met die verlosser in zee te gaan? Hem aan te nemen als je persoonlijk kunt verlossen. Dat is de vraag die het kruis altijd stelt. Een vraag die u mag beantwoorden. Leeft u al? Dat is dan vraag 2 die ik eraan vast kan zetten. Vanuit deze genade. Nou, Jezus gaat onderwijs geven. De fariseeën en wetgeleerden wachten op een reactie. Nou, meester, u moet kiezen. Wat zegt u er nou van? En ze staan verlangend te kijken en te wachten. En dan lijkt het of Jezus zich er helemaal niet meer voor interesseert, want hij bukt zich en schrijft hij met zijn vinger op de grond. Je had daar geen tegelvloer, je maar gewoon zand. En die vrouw die staat er nog steeds in het midden en die menigte die drinkt maar op. En de wetgeleerden en fariseeën die staan de zaak zo wat op te hitsen. Als je Van Brugge in zijn commentaar, in de commentaar Nieuwe Testament, derde serie erbij pakt, dan lijkt het En hij zegt dan ook, Jezus, ja, die wil gewoon uitstel bewerken. Ik geloof dat er meer aan de hand is. Ik heb de Bijbel daarom doorgezocht. En als je bijvoorbeeld Jeremia 17 vers 13 opslaat, dan staat daar een heel opmerkelijk vers. En dat vers dat zegt, wie afwijken zullen in de aarde worden geschreven, omdat zij, en hier komt het, de bron van levend water hebben verlaten of verlieten. Het is maar net hoe je dat Hebreeuwse woord vertaalt. Nou, dat is onmiskenbaar een lied naar Johannes 7. Ik ben het levende water. De uitspraak die Jezus eigenlijk 2 dagen daarvoor heeft gedaan. Of de dag daarvoor heeft gedaan. Ik ben het levende water. Ik geloof, en zo leg ik het ook aan u uit, dat Jezus hier een geschreven gelijkenis afgeeft. Want die fariseeën en wetgeleerden die weten dat hij zich het levende water heeft genoemd. Ik geloof dat het schrijven hier een waarschuwing is, een oproep, een herinnering. Jezus steekt hier in dat schrijven een hand naar en uit en hij zal het blijven doen totdat hij in Matteüs 23, en dat duurt niet zo lang meer hoor. Als je de tijd van in het Johannes Evangelie wat inleest en vergelijkt. De tempeldeur achter zich dichtgooit met de woorden, u hebt niet gewild. Het is niet een ongeïnteresseerdheid of een soort uitstel. Nee, Jezus die onderneemt hier een doelbewuste actie. Ik denk dat deze is opgemerkt. Hij zal genegeerd kunnen zijn, maar ik denk dat hij is opgemerkt. Toch blijft men aandringen. Men overroelt hem als het ware. Men gaat eraan voorbij. Nou, ze krijgen een antwoord. Ze willen een antwoord. Ze krijgen een antwoord. Degene die zonder zonde is, mag de eerste steen werpen. Wat bedoelt Jezus hier? Dan herhaalt Jezus met zijn schrijven die gelijkenis. Degene die in de aarde worden geschreven hebben de bron van levend water verlaten. Degene die zonder zonde is, mag de eerste steen werpen. En Jezus bedoelt hier geen zonder zonde in begrip volmaaktheid. Dat bedoelt hij helemaal niet. Maar fariseeën en wetgeleerden, dat bedoelt hij wel weten. Jullie dat je de bron van levend water hebt verlaten. Ik zeg niet, zegt Jezus, dat jullie zonder zonde moeten zijn. Nee, ik zeg dit. Als jullie beter zijn dan deze vrouw die dan in een overspel is gegrepen. Dat bagatelliseer ik niet. Maar zijn jullie beter? Zijn jullie beter in jullie levensstijl? Zijn jullie echt zonder zonde? Doen jullie dit nooit in gedachten bij wijze van spreken? Of heb je geen andere zonden die je op een gegeven moment eindelijk eens een keer moet beleiden en moet stoppen? Nou, als dat zo is, mag je de eerste steen werpen. De getuigen. Deuteronomium 13 en 17 moeten dat doen, mogen dat doen, worden geacht dat te doen. Wat doet Jezus hier, broeders en zusters? Ik geloof dat hij hier de echte bedoeling van de wet laat zien. Samen met zijn geschreven gelijkenis. De wet doet zonde kennen. En wijst op de Messias. Er is ook een gebed wat in liefde kan worden een gebod wat in liefde kan worden toegepast. En dan zit er ruimte in dat gebod. Niet een afgezwakt gebod, dat bedoel ik niet. Maar je kunt het gebod op 2 manieren toepassen. Met de bot bijl hakken of opvoedend. En dat bedoelt Jezus wel. Wat gebeurt er dan? Dan gaan die aanklagers weg. Te beginnen bij de oudste. Tippen, tippen, tip, tactische omtrekkende beweging. Ik hoop niet dat ze me zien weggaan, maar ik moet hier wel maken dat ik wegkom. Tot de jongste toe en dan is iedereen vertrokken. In verschillende handschriften staat er nog bij en in de vertaling ook, dacht ik, als ik het goed onthouden heb. In ieder geval, je kunt het erbij lezen. In hun geweten overtuigd zijnde. En wie gaat er nu de eerste steen werpen? Wie doet dat? Niemand. De eerste steen is nooit geworpen. En wat bedoelt Jezus nou met zijn antwoord? Hij bedoelt genade. En als ik dit goed begrijp, broeders en zusters, is dit een gouden kans geweest voor de fariseeën en wetgeleerden. Als ik het goed begrijp. Ik geloof het wel zo. Ik denk dat ik het zo mag zeggen. Zij waren overtuigd van zonde. En ze hadden het hazenpad niet moeten kiezen, maar ze hadden naar Jezus toe moeten gaan om een levensgrote kans te hebben te maken op het eeuwige leven. Dat hadden ze zo voor de pak. Wie niet zonder zonde is, staat op hetzelfde lijntje als de Egbreester, want wie schuldig is aan één gebodje is schuldig aan alle tien. Ze beramen moordplannen tegen Jezus en nu zien ze zichzelf staan als een zondaar. En ze trekken zich terug, eerst de oudste en dan de jongste. Wie zonder zonde is, mag de eerste steen werpen. Het recht van de getuigen, zoals de wet het gebiedt, maar ze vertrekken. In hun geweten overtuigd zijnde laten ze een kans op hout zitten, liggen. En Jezus heeft door middel van die beeldende gelijkenis en zijn antwoord ruimte gemaakt voor bekering. En zij onderzoeken de schriften en ze doen wel, maar ze verzuimen tot Jezus te komen. Nou, ik wil jullie allemaal oproepen, jonge mensen, broeders, zusters, wie dan ook. Laat zo'n kans nooit voorbij gaan, want je weet nooit of je nog een tweede krijgt. Let op uw zaak. Zeg niet als jongere, nou ik wacht er nog wel even mee, want als ik ouder ben, ik geniet nog wat van het leven, of hoe dan ook, dan kan ik toch wel tot bekering komen. Nou, er zijn ook graven van mensen van 15 jaar, laat ik het dan zomaar zeggen. En trouwens, als je ouder bent, als jullie gemeentevergadering hebben, word ik 63, krijg ik een beetje post, dat vind ik ook wel leuk. En ik kan jullie zeggen, broeders en zusters, dan heb je er geen zin meer in. Ik moest me soms zetten tot studie. Ik heb het idee dat vrouwen soms een hekel hebben aan wasgoedstrijken. Maar Hilda die zei op een gegeven moment altijd, het strijkplank stond nog boven, op de vliering. En dan ging ik op een gegeven moment aan het werken voor pastoraat of naar de benzinepomp waar ik toen werkte. En dan zei ze, ik zal mezelf naar boven trappen, zei ze dan. Dan kwam het wel klaar. Nou, zoiets heb ik heel vaak ook nu. En als ik dan helemaal bezig ben, ik ben bezig met een commentaar over de Romeinenbrief. Dan wil ik van het jaar nog proberen uit te geven als de Heer zegent. Als ik helemaal bezig ben, vind ik heerlijk. Maar voordat ik begin, dan is er zoveel afleiding. Nou, nog even daar. Oh, leg ook nog een boodschappenbriefje. Kan ik er nog even uit zo? Nou, als je nou niet achter die computer duikt, dan gebeurt er wat. Als ik bezig ben, is het goed. Nou, dat bedoel ik, jonge mensen. Die drive gaat minder worden. Toen ik jonger was in de koffiebar met een jaar of 25, nou, dan kon je de wereld aan. En je gooide jezelf erin en je maakte fouten bij het leven, maar goed, maar het enthousiasme, nou, dat bedoel ik. En ik denk dat ik dat ook hier mag zeggen. Het gaat om een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Grote opwekkingen in de geschiedenis, die moet je ze bestuderen. Ik heb er zo een serie doorgelezen wat van die boeken die daarover geschreven staan. Beginnen altijd met zondekennis. En ik heb het idee dat we dat in de evangelische wereld wat dat overslaan zijn. Zo. Ik generaliseer. Schuldig niemand. Maar echt een opwekking zoals God die bedoelt in de Bijbel. Die gebeurt als we de zonde wegdoen uit ons leven. En als we er soms eventjes, en dan zeg ik het maar plastisch. Dat is even flink om janken. Dat is helemaal niet zo erg. Ik bedoel niet vroeten in de zonde. Ik bedoel niet in de putpraterij of zoiets. Van, joh, nou, ik ben en blijf een zondaar. Ik ellendig mens, maar dat is ook vaak gespeeld. Ik bedoel dat je op een gegeven moment hongert en dorstend naar de gerechtigheid en vervulling met de Heilige Geest. Weet je waarom? Nou, ik kan u zeggen, en ik wil helemaal niet zeggen dat ik nou, omdat ik 63 vol volleerd ben, dat zij verre. En ook niet dat ik het allemaal geleerd heb en wat dan ook. Maar wat je wel leert, en dat zullen oudere broeders en zusters met mij eens zijn, wat je wel leert, is dat je er steeds meer achter komt dat je het niet redt alleen. Dat je dit niet kunt. Dat je gewoon dat het bij je handen afbreekt. Dat is een proces wat ik nu de laatste 2 jaar doormaak. Het, op een gegeven moment opgeven, niet meer enzovoort. Dat ligt natuurlijk ook aan die cd die ze bij me ingeplant hebben. Dat zal allemaal wel zo zijn. Maar je hebt de Heilige Geest nodig. Je hebt een krachtbron nodig die je op een gegeven moment op dat smalle pad houdt, want zelf rek je dit niet. Nou, jonge mensen, begin er dan alsjeblieft vroeg aan. En als je het nog niet in je leven gedaan hebt, broeder en zuster, jongere, ouder, de Heer Jezus hebt aangenomen, doe het dan alsjeblieft vandaag. Dan kan God je leren. Dan word je een pelgrim richting het Nieuw Jeruzalem. Een verlangen naar een vol christenleven. Ziet u, als u zonder zonde bent, mag u de eerste steen gooien. Maar wanneer u de steen niet kan gooien, ga dan alsjeblieft niet weg. Maar kniel meer bij het kruis van Golgotha. Nou, dat wil ik ervan zeggen. De genade die dat onderwijs geeft, ik was al een beetje bezig. Staat die vrouw nog in het midden? Ziet u er staan? Heeft niemand u beschuldigd? Nee, heren, iedereen is vertrokken. Nou, dan beschuldig ik u ook niet. Dan zei Jezus niet, nou, shalom dan maar. Nee, hij zegt, hé, ga heen en zondig niet meer, hoort u het? Jezus heeft de wet gehouden, broeders en zusters. Want zonder getuigen is er geen proces. Geen veroordeling mogelijk. Dan is de enige weg vrijspraak. En dat is wat Jezus wilde bewerken. Het bewijs kon niet worden geleverd. Nou, als je op een gegeven moment Colossenzen 2 goed leest, dan kan God, als je onder het bloed van Christus schuilt en gered bent en wedergeboren, het bewijs voor jouw zonde niet meer leveren. Wie zou de uitverkorenen Gods beschuldigen? Nou, wat is nou het gevolg? Dat Jezus die zonde, nou ja, zomaar. Nee, er komt ruimte voor de heilsgeschiedenis, voor genade en voor vergeving. Vergeving, die vrouw krijgt de ruimte om haar leven op de rails te zetten. Naar haar man toe te gaan, vergeving te vragen en opnieuw te beginnen. Overspel is zonde en Jezus praat het niet goed. Maar je zou kunnen zeggen, een oordeel is nog niet aan de orde. Vergeving vragen en opnieuw beginnen. Er is een kans voor ons gemeente, ga één. Wordt het tot ons gezegd. Zondag niet meer. Er is een tijd voor zelfonderzoek. En dat gaat aan een opwekking vooraf. Want we wandelen door genade. En het is de bedoeling dat we niet bij de zonde blijven. Maar juist als het ware groeien in de heiliging. Dan veroordeel ik u ook niet, zegt de meester. Maar ik wil wel zondag niet meer. Dat wij de zonde in ons leven laten overwinnen. Ja, maar die is zo sterk, die zonde. Dat merk ik ook dagelijks. Toen vervalt je op een gegeven moment gewoon. Ja maar, zegt Christus, ik ben opgestaan en jij bent opgestaan met mij uit het zondegraf. En een nieuwe schepping. En Paulus zegt het ons helder en duidelijk. Houd het dan daarvoor dat u wel dood bent voor de zonde, maar leef het voor God in Christus Jezus. Nou, dat is praktijk. Houd het dan daarvoor. Dat wil zeggen, handel ernaar, geloof het. Laat die zonde niet langer heersen. Over uw levenswandel, zo kun je het vrij zeggen. We kunnen nee zeggen tegen de zonde. Want begeert is op een gegeven moment op zichzelf nog geen zonde. Er is nog ruimte. Ze bevrucht is, baart ze de zonde. En daartussenin kun je nee zeggen. Ja, maar ik ellendig mens. Nou, probeer het nou niet in eigen kracht. Probeer het nou in Christus, want daar beziet je de overwinning. En wat betekent dit voor Christus nou Goede Vrijdag? Het oordeel, het kruis dat hij vrijwillig op zich genomen heeft. En het Lam van God gaat zijn weg verder. Naar dat kruis. Om uit te roepen, het is volbracht. Amen.